we samen gaan danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we door uw genade, Heer, zo bij u mogen komen. Dat het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus, ons reinigt van al onze zonden. En dank u wel dat we onze rust kunnen vinden in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we belijden dat we niets van onszelf kunnen. Heer, we belijden dat we van onszelf met lege handen voor u staan. Maar dank u wel, Heere, dat u in uw liefde, in uw barmhartigheid naar ons toe bent gekomen. En ons hart en ons leven zo rijk vult. Heere, we zijn mensen die in overvloed leven. Niet zozeer in dat wat de wereld ons biedt, maar dat wat u ons biedt. Heer, dank u wel voor vergeving van zonden. Dank u wel dat u ons heeft uitgekozen zoals we hier zitten. Dat die uitgestrekte hand van liefde en barmhartigheid voor ons geldt. Dank u wel dat we erfgenamen mogen zijn. Heren, we hebben een rijke erfenis waar we nu al een deel van mogen hebben. Maar dank u wel dat we in hoop en verwachting leven naar dat wat komen gaat. Dat we eeuwig bij u mogen horen en bij u mogen zijn. Dank u wel, Heren, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. En zo bidden we, Heer, ook vanmorgen om de werking van uw Geest in ons midden. Vader, laat alle belemmeringen bij het kruis neerkomen, zodat we daadwerkelijk kanalen van u mogen zijn. En de woorden die gesproken worden vanuit uw woord, dat die ingang mogen hebben. En onderwijs ons met uw Geest deze morgen tot opbouw van ons geloofsleven en tot eer van onze God. Heer, dank u wel voor de liederen die we mogen zingen. Dat we u mogen toezingen, alle lof en eer. Want u bent het waard, Heren. Heer, u bent de Allerhoogste. U bent de Almachtige. Heer, er is niets buiten u. En daarom, Heren, zingen we u ook toe. Dank u wel, Heren, dat u naar onze liederen wil luisteren. En dank u wel, Heer, dat u onze gebeden hoort en verhoort. Heren, gaat u zo met ons mee in deze dienst. Wilt u zijn bij de kinderen in hun eigen dienst? Wilt u ook hen zegenen? Vader, wilt u bij de leiding zijn? Dat ze geïnspireerd door uw Geest woorden van u mogen spreken tot kinderharten. Wilt u zijn bij ons, Heer, in deze dienst? Jong en oud. Heren, dat we geopende harten hebben. Zodat we de woorden ook mogen horen en toepassen in ons leven. Wilt u zijn bij mensen die hier vanochtend zo graag hadden willen zijn, maar niet kunnen? We hebben de namen van de zieken gehoord. U kent ze, Heren. Wilt u dat geven wat ze nodig hebben? En Vader, dat ondanks de omstandigheden van ziekte, van moeite, van verdriet, misschien ook wel van eenzaamheid, Heer, dat u zichzelf openbaart. En dat u erbij bent en dat mensen daarvan mogen getuigen. Ondanks ook de ziekte en de moeite van het leven. Vader, we nu zo bidden, wilt u ook bij Maartje zijn? Wilt u ook haar zegenen in haar zendingswerk? Help haar, Heren, en leid haar op uw weg. Wilt u zijn, Heren, bij de ledenvergadering van morgenavond? Heren, dat het een vergadering mag zijn tot eer van uw naam, waarin broeders en zusters in liefde naar elkaar mogen omzien. En dat de liefde ook zal overheersen. En dat we zoeken, Heer, naar de wil van u voor deze gemeente. Dat het niet de menselijke wil is, maar dat het uw wil is. En dat u op morgenavond tot uw eer komt. Heren, we willen u zo bidden, wilt u bij deze gemeente zijn? zegenen, Heere. U kent deze gemeente. Met de moeite, maar ook met de vreugde die er is. Vader, dat uw geest maar mag werken binnen deze gemeente tot eer van uw naam. Heer, zo leggen we alles in uw handen neer. En belijden we dat we geheel afhankelijk zijn van u. In het spreken, in luisteren, in het zingen, in het spelen. Heere, het is tot eer van u. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 337. 337, de versen 3 en 5. Dan is er ook gelegenheid jullie gaven te geven. We gaan vanmorgen nadenken over Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen 9. Ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt, want ik ga er eigenlijk het gedeelte wat we lezen ook tekst voor tekst doorheen. Dus dan kun je me ook volgen en bijhouden. Het is geen makkelijk gedeelte. Gert-Jan die mailde mij van, joh, de kinderen zitten ook in de kerk, dus hou er een beetje rekening mee. Maar ik zal eerlijk zeggen, alle aandacht moet erbij vanmorgen. Sowieso al voor de ouderen, denk ik. Maar we hoeven het ook niet vanuit eigen kracht te doen. Het is ook dat we de Heilige Geest mogen bidden en vragen. Dat hebben we ook gedaan om zijn leiding en zijn onderwijs over dit gedeelte. Maar ik hoop dat we met elkaar eruit gaan komen. Voor de mensen die het nog een keer na willen lezen, ik heb een samenvattingje gemaakt. Die ligt in de kerkraadskamer, dus als je denkt van ik wil het toch nog eens een beetje nalezen wat er vanochtend gezegd is, dan kun je dat ophalen of later via de website bekijken. Romeinen 9, vers 1. We luisteren naar woorden van de levende God, vergeet dat nooit. Het zijn geen mensenwoorden. Maar woorden van de levende God, waar we naar luisteren, waar we over lezen. Het is het onfeilbare woord van God en God openbaart zich in dit woord. En daarom is het gepast om stil te zijn en te luisteren naar dat wat de Heere deze morgen tot ons te zeggen heeft vanuit zijn woord. Romeinen 9. Droefheid over het ongeloof van Israël. Ik lees vooruit de Herziene Statenvertaling. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. De vrijmacht van de verkiezing. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte. Rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. En dit niet alleen. Maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Hou je Bijbel maar open. En denk, bid en lees met me mee en maak stappen die ik ga maken met mij mee deze morgen. Paulus heeft Romeinen 8 afgesloten. Een enorme lofgezang. Een dankgebed. Niets zal ons kunnen scheiden. Oh ja, dat ben ik even vergeten. Ik ga direct beginnen met mijn preek. Dat zijn jullie volgens mij niet helemaal gewend, hè? Wel? Oh, meestal zeg ik dan, neem even een versnapering. Dan kunnen we door. Dus Doe maar even. Neem maar even een versnaperingetje. Gooi het even de rij door. Dan gaan we daarna beginnen. Ja, een snoepje, een versnapering, een snoepje. Neem maar even een snoepje. Heb je niks? Ach, geef die kinderen ook een snoepje. Iedereen voorzien? Goed zo, dan gaan we starten. Romeinen 8. Want in Romeinen 8 is er eigenlijk een soort van, ja, een lofzang, een dankgebed. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zo heeft Paulus Romeinen 8 afgerond. En dan komt Romeinen 9. Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar hoe zit dat eigenlijk met mijn eigen volksgenoten? Met het Joodse volk? Met Israël? Heeft God nu definitief afscheid genomen van het Joodse volk? Heeft Israël in de ogen van God afgedaan? En dan komen de hoofdstukken 9, 10 en 11. Niet zomaar als een soort van intermezzo, dat denken mensen wel. Er zijn verklaringen die zeggen van ja, eigenlijk, nou ja, Romeinen 8 was afgerond en Paulus die zat even een beetje zo na te denken en dacht, oh ja, ik moet ook nog iets schrijven over Israël, laat ik dat nu maar gaan doen. Maar ik denk dat het niet waar is, ik denk dat het ook niet correct is. Romeinen 8 sluit hij af met, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dan komt Romeinen 9. Maar hoe zit het nu met Israël zelf, met mijn volksgenoten? En dan gaat Paulus nadenken over de trouw van God over het volk van Israël. Romeinen 9, 10 en 11. En wij hebben een klein stukje gelezen van Romeinen 9, waarin hij eigenlijk een beetje het verleden van Israël bekijkt. Romeinen 10 is meer het heden. En Romeinen 11 is de toekomst. Een prachtige drieluik, maar we blijven vandaag bij Romeinen hoofdstuk 9. En we zijn begonnen met Romeinen 9 vers 1, 2 en 3. Heb je een beetje die betrokkenheid geproefd van Paulus met zijn eigen volksgenoten? Toen we nou deze woorden lazen, heb je nou iets van geproefd hoe betrokken Paulus is bij zijn eigen volk? Begaan met zijn familie, begaan met zijn broeders en zusters, begaan met zijn volksgenoten. Moet je kijken in vers 2. Een grote bron van droefheid. Een voortdurende smart. Hij is zo verdrietig, het doet hem zo'n pijn in zijn hart, dat zijn volksgenoten de Heere Jezus niet erkennen als een Heer. Dat ze de Heere Jezus hebben afgewezen. Dat ze de koning niet hebben erkend. Dat een groot deel van het volk van Israël op dat moment, in de periode van Paulus, maar dat is tot op de dag van vandaag, een groot deel, ik zeg niet iedereen, maar een groot deel, geen deel heeft aan het heil in Christus. En dat is een groot verdriet. Dat is een groot verdriet. En dan zegt hij zelfs in vers 3, want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Ik wil me zelfs wel opofferen. Ik wil zelfs wel buiten Christus komen, zodat mijn volksgenoten in Christus worden. Dat is me nogal wat. Zoveel verdriet hebben Dat je ziet dat je eigen volk van Christus weggaat. En Christus niet erkent. Dat hij zegt, ik zou mijn leven er wel voor willen geven. Ik wil mijn leven er wel voor opofferen. Zodat ze allemaal gered zijn. Zijn eigen positie opgeven. Zodat zijn volksgenoten eeuwige zekerheid hebben. En dan staat hij eigenlijk in lijn met iemand uit het Oude Testament. Laatst was ik, wat deed ik, een cursus geven. En toen zei iemand, wat vind je er eigenlijk van dat zo weinig nog uit het Oude Testament wordt gepreekt en gelezen? En toen zei ik van ja, als je het Oude Testament niet kent, zul je het Nieuwe Testament ook niet begrijpen. Je zult het Oude Testament moeten kennen. En dit is één zo'n voorbeeld. Weten we wie Paulus als het ware nadoet vanuit het Oude Testament? Er is een geschiedenis dat daar ook een persoon zegt van, ik wil mijn leven wel geven. Als mijn volk nu maar, als het volk nu maar bewaard blijft. Wie is dat? Ja, Mozes. Mozes. Als het volk knielt voor die gouden kalf, dan gaat Mozes weer richting God. Ja, dat zal maar een wandeling geweest zijn. Bezwaard, verdrietig, gaat hij dan weer naar God toe. En dan zegt hij, nu dan, of u toch een zonde wil vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Hé, is wat? Schrap mij maar uit dat eeuwige boek als daarmee het volk gered wordt. Zoals Paulus het ook zegt. Ik wil wel buiten het heil komen te staan als mijn volksgenoten daardoor Christus leren kennen. Maar er staat, want ik zal wel wensen. Hij wenst het. Want hij weet ook dat het niet mogelijk is. Paulus weet dat. Paulus weet dat dit niet mogelijk is, zijn wens. Daarom wenst hij het ook alleen maar. Hij kan zichzelf niet opofferen voor zijn volksgenoten. Want het is al gedaan. De Heer Jezus is gekomen. En de Heer Jezus is voor de zonde van het volk van Israël en de zonde van alle mensen gestorven. En alleen door het geloof in de Heer Jezus is er verzoening met God, met die heilige God mogelijk. Toen ik dit zo zat te overdenken, toen dacht ik, en hoe staat het nou met mezelf ervoor? In hoeverre heb ik nog ontferming voor zielen die dreigen verloren te gaan? Want je moet het ook wel weer toepassen op jezelf, hè? Op het gemeente zijn. Ben ik nou echt nog zo vol ontferming over mensen die buiten het heil van Christus vallen? En we hoeven helemaal niet zo ver weg. Echt niet. Echt niet. Als je alleen al kijkt in een, wat is het, een stad? Den Helder is een stad of een dorp? Een stad, excuses. Ik raak een teerpuntje volgens mij. De stad Den Helder. Hoeveel mensen die dreigen verloren te gaan. Vergis je niet, hè? Dat is natuurlijk enorm. Enorm. Als ik kijk in een dorp als dorp Hilversum. Een dorp als Hilversum. Hoeveel kerken er alleen al niet in de laatste 20 jaar gewoon zijn afgebroken. Er zijn nog maar een paar kerken. Het grootste aantal mensen, 80.000 inwoners, kent de Heer Jezus niet als redder verlossen. En dreigen voor eeuwig verloren te gaan. En dan de vraag, ben ik nog zo vol liefde voor deze mensen? En heb ik nou een diep verlangen om hen het evangelie te verkondigen? Door het spreken, Door wie ik ben, door mijn handelen, zien ze de Heer Jezus. Zien ze de Heer Jezus nu door me heen. Nou, Paulus was zeer betrokken bij zijn volksgenoten. Versen 4 en 5. 4 en 5. Prachtige voorrechten die alleen het volk van Israël heeft. Gaat hij dan benoemen. Voorrechten waar het volk van Israël deel van uitmaakt. Kijk met me mee. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. God heeft het volk van Israël geadopteerd. Als Mozes bij Farao komt, zegt hij aan Mozes, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Waarom? Waarom heeft God nu Israël uitgekozen? Er is maar één antwoord mogelijk. Omdat God dit volk lief heeft. Is het groter? Is het beter? Nee. Het is Gods verkiezende liefde dat hij dit volk zo na aan zijn hart heeft gelegd. En zo staat het hier ook. En zo zegt Paulus het ook. Het zijn kinderen. En de heerlijkheid staat er dan. Er is geen ander volk die de heerlijkheid van God zo heeft gezien door de eeuwen heen als het volk van Israël. Als de heerlijkheid komt in de tabernakel, op de verzoendeksel, de Shekrina, als die neerdaalt vanuit de hemel en de Heere woont te midden van het volk. Als de Heere woont in zijn tempel, de heerlijkheid van God is te midden van zijn eigen volk in het Oude Testament. Er is geen volk wat zo de heerlijkheid van God heeft gekend als Israël. En de verbonden. Er zijn meerdere verbonden gesloten met wie? Met Israël. Met Abraham, Isaac, Jacob. En daarna het Sinaïtische verbond. Met als teken de 10 geboden. Maar ook het nieuwe verbond is gesloten met Israël. En wij heidenen maken deel uit, mogen de zegeningen van dat nieuwe verbond ontvangen. Maar de verbonden zijn gesloten met het volk van Israël. Rijk gezegend volk. De wetgeving, de 10 geboden wordt er daar genoemd. Is voor Israël. Er staat in Deuteronomium 4, vers 7 en 8. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere, onze God, bij ons is. Altijd als we hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als deze wet, die ik u heden voorhoud. De rechtvaardige verordeningen, de wet, is er voor Israël. Dan wordt er genoemd de eredienst. De eredienst eerst in de tabernakel en later in de tempel. De beloften. De belofte gegeven aan Mozes en de profeten. Dat ze een groot nageslacht zouden hebben. Een landsbelofte dat de Messias zal komen. Een vrederijk zal komen. Voor wie? Ja, het begint een herhaling te worden. Voor Israël. Tot hen behoren de vaderen, zegt Paulus dan. Nou, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob, het Joodse nageslacht, waar uiteindelijk, en dat wordt dan als laatste gezegd, en uit hen is de Christus voortgekomen. Vorig jaar gaf ik een belijdeniscategorisatie en ik vertelde dat, dat de Heer Jezus een Jood was en dat het helemaal een Joodse context is waar alles in plaatsvindt. En een van de jongeren die zei, dat heb ik nog nooit geweten. Dat heb ik nog nooit begrepen. Nu dat je dit zo zegt, gaat het landen. Lieve mensen, dit gaat allemaal nog om het volk van Israël. En uit het volk van Israël is de Zoon van God geboren. De Heer Jezus Christus. Maar dat vond plaats in een Joodse context en de Heer Jezus als mens was een Jood. En hij leefde naar een Joodse Bijbel, het Oude Testament. En Paulus noemt hier 8 zegeningen van het Joodse volk. Het zijn de gunstbewijzen des Heren. Voor wie? Ten eerste voor het volk van Israël. En ze zijn klaargemaakt, ze zijn opgevoed, ze zijn voorbereid om uiteindelijk de Messias te ontmoeten. Hun koning. Als de engel bij Maria komt, wat zegt de engel dan tegen Maria? En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Welk volk? Israël. De Heer Jezus is ten eerste gekomen voor het volk van Israël. Maar Johannes 1 zegt, hij kwam tot het zijne. Wie? Jawel, het volk van Israël. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En al deze beloften, zijn die nu afgedaan? Heb je het ergens gelezen? Heb je nou ergens gelezen dat Paulus zegt, jullie hadden zoveel beloften, maar je hebt de Heer Jezus als koning en als Messias niet erkend, en dus nu zijn alle beloften voor niets geweest. Lezen we dat hier ergens? Nee. Deze beloften zijn er nog steeds voor wie? Voor het volk van Israël. En daarom dat na Romeinen 9 ook 10 en 11 komt. Israël in het heden en Israël in de toekomst. O lieve broeder, zuster, hou dit vanmorgen vast. God heeft nog een plan met Israël. God heeft nog een plan met Israël. Door moeilijke tijden heen. Maar God laat zijn eerstgeborene nooit los, want God is trouw aan zijn woord en ook gelukkig aan zijn volk. Hoeveel kerken hebben door de eeuwen heen niet geroepen, wij zijn in plaats van Israël de vervangingstheologie. Een drama, een groot drama, omdat daardoor Israël aan de kant is geschoven en wij als heidenen een positie hebben ingenomen met de handen. Nou ja, een beetje zo van kijk ons eens. We doen het een stuk beter. De vervangingstheologie is echt een leugen. En vandaag de dag zie je ook in de evangelische wereld dat deze vervangingstheologie weer plaats maakt. En je ziet dat de vervangingstheologie wel in een soort van ander jasje komt te staan. En in de zin van, de Heer Jezus is gekomen en heeft verzoening gebracht en daardoor is nu het plan met Israël op een zijlijn gekomen. Sterker, die is helemaal gestopt en nu is het alleen nog maar de gemeente. Nee, nu is het plan van God met de gemeente, maar Israël loopt er nog steeds naast. En God zal ook tot zijn doel komen met Israël. Hier wordt niet één keer gezegd bij deze belofte dat God deze belofte niet na zal komen. Ze krijgen alleen hun betekenis, de belofte, deze 8 zegeningen, als ze, als het volk van Israël, de Messias gaat erkennen, de Heer Jezus Christus gaat zien als redder en verlosser. Nou, volgens mij is dit nog wel te behappen, deze verse. 1. Wat hebben we gezien? Een grote bron van droefheid. De betrokkenheid van Paulus met het volk. En 2, wat hebben we gezien? De zegeningen van het volk van Israël die tot de dag van vandaag gestand houden. En die God ook nakomt. Alleen ze krijgen pas een betekenis als ze de Heer Jezus gaan erkennen. Dan komen ze tot hun bestemming. Maar nu de versen 6 tot en met 13. 6 tot en met 13. En die worden lastig. Wat wil Paulus hier nu duidelijk gaan maken in 6 tot en met 13? Let op. Dit is belangrijk. Let goed op nu. Paulus laat hier twee misvattingen zien. De eerste misvatting is, het volk van Israël meent op grond van zijn afstamming recht te hebben op deze belofte. Anders gezegd, zij zeggen die beloften die gelden voor ons en omdat wij kinderen van Abraham zijn, staan we nog steeds in deze belofte. En schuiven daardoor de Heer Jezus aan de kant en denken door hun afstamming, doordat ze kinderen van Abraham zijn, het wel te redden uiteindelijk. Tweede misvatting die Paulus hier aan de kaak stelt is, het volk van Israël meent op grond van hun werken recht te hebben op Gods belofte. Ze vertrouwen op hun werken en door de werken zie je weer dat ze de Heer Jezus aan de kant schuiven en door eigen werken wel bij God zullen komen. Nou, dat zijn twee misvattingen en die gaat hij aan de kaak stellen. En daar gaat hij tegen zeggen van ja, maar dat klopt niet. Deze belofte, deze 8 zegeningen, komen pas tot hun recht als jullie de Heer Jezus gaan en kennen. Niet op basis van je afstamming, niet op basis van je werken, maar op basis van de genade van God gegeven in Christus. Nou, dat ga ik met jullie doornemen. En weer twee oud-testamentische voorbeelden. Dus je zult het Oude Testament wel moeten kennen. Eerste voorbeeld wat hij geeft. En dan geeft hij, wil hij duidelijk maken aan zijn volksgenoten, jullie moeten niet vertrouwen op je afstamming. Jullie moeten niet vertrouwen op je afstamming. En dan gaat hij het voorbeeld geven van Abraham. Want daar vertrouwen ze op. We zijn het nageslacht van Abraham. Maar hoeveel kinderen had Abraham? Nou, dan gaan we eventjes kijken hoe het erbij staat in Den Helder. 12 hoor ik, dat is niet goed. Ik hoor ook 8 ergens volgens mij. Of niet? Ja! Broeder, u gaat door voor de volgende ronde. Ja, 8. 8 kinderen. Let op, let op. 1 zoon bij Sara. Isaac. 1 zoon bij de slavin, Hagar. Ismaël. Maar als Sara is gestorven, dan neemt hij nog een vrouw. Ketura. En dan krijgen ze samen nog 6 kinderen. 8 kinderen. 8 kinderen zijn het nageslacht van Abraham. Maar kijk met me mee in vers 7. 7, het laatste gedeelte. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Alleen Isaac zal het nageslacht genoemd worden. Sara kon geen kinderen meer krijgen. Haar baarmoeder was door de ouderdom gesloten. En wat deden Abraham en Sara? Nou, die dachten, we doen het wel in eigen hand nemen. Menselijk initiatief tonen. Het lukt niet meer door geloof. Dus nu doen we het zelf wel. En door Hagar naar voren te schuiven, wordt Ismaël geboren. Maar het is een zoon naar het vlees. Naar het vlees. Niet een zoon van het geloof. Maar door eigen werken, door eigen kracht is de Ismaël geboren. Door het vlees. Nee, dat was de bedoeling niet. Er moest een zoon geboren worden bij Sara. En Abraham en Sara moesten God vertrouwen en geloven op zijn woord. Je moet niet vertrouwen op je afstamming. Je moet niet vertrouwen op je vlees. Maar je moet vertrouwen op geloof. Dat wil Paulus hier duidelijk maken. Geloof in wie? In de Heer Jezus Christus. De Joden dachten, we zijn kinderen naar het vlees in Abraham. alle geslachten door. Daar kunnen we op vertrouwen en daar zullen we uiteindelijk wel bij God komen. Nee, zegt Paulus, niet vertrouwen op het vlees, maar je moet vertrouwen op geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, dat wil hij duidelijk maken in de versen 6 tot en met 9. De belofte die gegeven wordt in de versen 4 en 5, krijg je niet uit afstamming, maar krijg je door geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, wat zou je daar als gemeente nou mee kunnen? Dan zit je hier en dan denk je, het gaat over Israël. Nou, ik denk dat het voor vandaag nog net zo geldt. Ook voor de gemeente. Je kunt niet vertrouwen op je afstamming. Ah, maak je dat nog mee? Ja, ik maak het nog mee hoor. Zal ik je een paar voorbeelden noemen? Mijn vader en moeder zitten wel al 30 jaar in de gemeente. Ja, ik kom niet meer zo vaak en de Heer Jezus, nou ja, maar ik wil wel graag trouwen in de gemeente. Vertrouwen op afstamming. Maar het gaat niet om afstamming. Ken je de Heer Jezus Christus als persoonlijke redder en verlosser in je leven? En wil je onder zijn zegen verder gaan? Dan schrikken de mensen hoor, kan ik je vertellen. Het zijn ook niet de meest fijne gesprekken die je als voorganger kan hebben. Ook dat kan ik je vertellen. Of ik kan nog wel een voorbeeld noemen. Mijn opa en oma, al 50 jaar bij de gemeente. Kijk eens, dit is een klein kindje. Mag die ook gedoopt worden? Als je nog voor de kinderdoop gaat. Ja, hoe is het dan met je eigen geloofsleven? Ken je de Heer Jezus als redder en verlosser? Nou ja, opa en oma, we hebben wel de kinderbijbel nog aan ons voorgelezen. En vertrouwen op afstamming. En niet op persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. En ik kan je weer vertellen, het zijn niet de fijnste gesprekken. Hoewel, je mag wel vertellen van het evangelie. Je mag ze wel vertellen, maar ook voor jou is er redding en verlossing. Voor jullie beiden. Ga nou die weg. En ga je kindje daarin opvoeden. Zie je dat het in Nederland ook nog steeds voorkomt? Ik weet niet of het hier een beetje herkenbaar is. Maar vertrouw niet op afstamming van vader, moeder of opa en oma. Jongelui, je hebt zelf een keuze te maken. En je zult zelf je knieën moeten buigen en moeten zeggen, de Heer Jezus is ook mijn redder en verlosser. En op grond daarvan word je een kind van God. Er wordt wel gezegd, God heeft geen kleinkinderen. En het is gewoon waarheid. En daarom dat hier van deze preekstoel, en daarom dat in de gemeente, die boodschap van wedergeboorte zo moet klinken. Van bekering en wedergeboorte. Dat de kinderen worden en de jongeren worden opgeroepen. Bekeer je. En laat God in je werken. En je bent van je natuur een zondaar. Maar de Heer Jezus wil ook jou redden. En eeuwige heil geven. En het is Gods liefde en genade, ook voor onze jongeren. Maar dat zal wel moeten blijven klinken in gemeente. En niet vertrouwen op afstamming. En niet vertrouwen op, nou we hebben het wel gezellig met elkaar, kom erbij. Nee, ben je een kind van God op basis van het werk van de Heer Jezus. Dus de versen 6 tot en met 9, als je ze iets toepast naar ons, even iets ombuigt, geldt het ook voor ons. Paulus wil duidelijk maken, de beloften zijn voor Israël, maar ze kunnen niet vertrouwen op afstamming. Het tweede, de versen 10 tot en met 13, waar Paulus duidelijk wil maken dat die belofte gegeven in 4:5 je niet kan toe-eigenen op basis van werken. En weer een oud-testamentisch voorbeeld. Jacob en Esau, een tweeling. Esau de oudste, en Jacob de jongste. Twee jongens van Isaac en Rebecca. En toen ze geboren werden, wat kun je dan zeggen van die twee jochies? Nou, dat wordt gezegd, hè? Even kijken hoor. Vers 11. Ja, eerst vers 11. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of niets kwaads gedaan hadden. Wat kun je zeggen van twee baby's die geboren, die groot werden in de baarmoeder en uiteindelijk geboren werden? Ze hebben niets goeds gedaan en niets kwaads. Je kunt op basis van hun werken nog helemaal niets zeggen. Heeft God van Jacob gehouden als kindje? Ja. Heeft Jacob van Esau gehouden als baby en kindje? Nou, die mevrouw die knikt, ja, zeker wel. Ja, dat is waar. Dat is waar. Hij heeft gehouden van Jacob en Esau. Op basis van het kindjes, van deze beide kindjes, op basis van hun werken, kon je nog helemaal niets zeggen. Wat kon je wel zeggen van deze twee jochies? Nou, dat wordt ook genoemd door Paulus. 12. De meerdere zal de mindere dienen. De oudste zal de jongste dienen. Dat is het enige wat je nog kan zeggen. Maar de jongens worden ouder en ouder. En wat zien we in het leven van Esau? Ongehoorzaamheid. Hij wil niet de weg van de Heere gaan. Hij gaat zijn eigen weg, deze Esau. En wil niet naar God luisteren. Gods genade, let op hoor, want dit is belangrijk. Gods genadige hand was ook uitgestoken naar Esau. God heeft kinderen überhaupt altijd lief. God houdt van kinderen. Altijd. En Gods uitgestrekte genadehand was er ook voor Esau. Maar Esau was ongehoorzaam en wilde niet naar Gods wil leven. En wilde zijn hart ook niet aan God geven. En dan zegt Paulus, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Waar staat deze tekst? Staat hij in Genesis bij de geboorte al? Nou wordt het stil. Snel even bij de tekstverwijzingen kijken. Waar staat deze tekst? Het is een oud-testamentische tekst. Nee, niet één. Malachi. Malachi. Laatste Bijbelboek. Uiteindelijk, als God dat leven van Esau en van zijn nakomelingen, de Edomieten, bekijkt, geeft God een oordeel over Esau. Ik heb zijn werken gehaat. Ik haat hem. Want hij is niet de weg van de Heere gegaan, maar hij is zijn eigen weg gegaan. En heeft God en de genadige uitgestrekte hand van God niet willen grijpen. En over Esau en de Edomieten doet God een oordeel uitspreken. Ik heb ze gehaat. Jacob, zijn tweelingbroer. Wat kun je zeggen van zijn werken? Was hij een beetje te vertrouwen, die vent? Nee, helemaal niet. Geloof en leugen lagen heel dicht bij elkaar. Zou Jacob op basis van zijn werken God hebben behaagd? Nee. Het is Gods genade weer. Gods genadehand die ook uitgestrekt was naar Jacob. Heeft Jacob hem gevat? Heeft Jacob die hand gegrepen? Ja. Kon Jacob bij de Heere komen op basis van zijn werken? Nee. Jacob kon bij de Heere komen op basis van Gods genade. Esau had dezelfde keuze. Maar zijn werken waren kwaad en hij wilde zich niet buigen voor die heilige God. Jacob, zijn werken waren niet goed. Hij was leugenachtig, ging zijn eigen weg. Maar hij heeft God ontmoet, een paar keer. En hij heeft zijn knieën gebogen. En God kon zijn genade wel aan hem kwijt. Nou, naar het gedeelte wat we met elkaar behandeld hebben. De belofte 4 en 5 voor Israël kunnen ze niet grijpen op basis van hun werken. Dat is pure genade van God. Ze kunnen niet pleiten op hun besnijdenis. Ze kunnen niet pleiten op hun offerdienst. Ze kunnen niet pleiten op het houden van de wet of op het houden van de Sabbat of de Joodse feesten. Daardoor word je niet gered. Ook in Nederland zien we een trend dat er steeds meer de Joodse feesten en dergelijke gevierd worden. Als je dat doet om je heil te verdienen, stop er direct mee. Heeft geen zin. Het is puur Gods genade in de Heer Jezus Christus waardoor je gered wordt. Je hebt geen andere pleitgrond dan het pleitgrond van het werk van de Heer Jezus Christus. We hebben net gezien dat als het gaat om afstamming, dat we dat ook kunnen toepassen voor ons als gemeente. Als het gaat om werken, kun je dat ook weer toepassen op ons als gemeente. Je kunt niet pleiten op de rituelen in een kerk of de werken in een kerk. Ik ga iedere maand aan het avondmaal. Het zal bij mij wel goed zitten. Je hebt maar één pleitgrond. De Heer Jezus Christus. Ik ben gedoopt. Dus ik zal er wel komen. Je hebt maar één pleitgrond. De Heer Jezus Christus. En op basis van dat fundament word je gedoopt. En je moet het niet gaan omdraaien. Ik ben lid van de Vrije Evangelische Gemeente in de stad Den Helder. Het maakt je niet zalig hoor. Ik doe zoveel voor de kerk. Het maakt je niet zalig. Ik doe zoveel voor mensen in de buurt. Het maakt je niet zalig. Ik doe zoveel voor het milieu. Het maakt je niet zalig. Alleen maar het werk van de Heer Jezus. Het volbrachte werk van de Heer Jezus. Daar alleen kun je op pleiten. Dat is je fundament. Alleen maar die uitgestoken hand van God in zijn Zoon, de Heer Jezus, redt jou van het eeuwig oordeel en brengt je in het eeuwig licht van de Heer Jezus. Je positie is in Christus. En deze boodschap geldt voor Jood en Griek. En die moet iedereen horen. Kunnen wij als gemeente veel voor de Joden in die zin nog betekenen in evangelisatiewerk? Nou, daar heb ik wel mijn twijfels over. In al die eeuwen hebben we het Joodse volk zoveel aangedaan op grond van de naam van Jezus Christus, dat ze daar hun buik wel van vol hebben. En geef ze eens ongelijk. Maar wat hebben we een verplichting naar de Messias beleidende Joden, met name in Israël. Wat hebben we daar een verplichting, ook als heidenen, om juist hen te steunen. Want zij kunnen het Joodse volk bereiken met het evangelie. Hoe moeizaam het ook is en hoe ze ook soms in de verdrukking komen. Gemeente, doe je daar iets voor de Messias beleidende gemeente in Israël? Financiële steun? Andere steun, ze hebben het hard nodig. Als je nou morgenavond toch ledenvergadering hebt, neem het eens mee. Misschien doe je er al wat voor, hoor. Dat is prima. Maar als het niet zo is, ga eens biddend zoeken naar waar je juist je broeders en zusters in Israël mee kan steunen. Zodat die heerlijke boodschap van redding en verlossing, niet uit afstamming, niet uit werk, maar puur genade, gebracht in de Zoon, ook bij hen mag komen. Er is maar één naam waardoor je behouden wordt. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen opwekking 580. Opwekking 580. Laten we samen gaan danken. Vader in de hemel, we danken u voor die genadige uitgestrekte hand. Heer, en dat we als mensen die hand mogen vastpakken. Heer, wat is het heerlijk om te weten dat u eerst van mij hield. Heer, en dat u door uw Zoon, de Heer Jezus, ook mij, ons weer tot u kan trekken. Heer, dank u wel dat bekering en wedergeboorte heeft plaatsgevonden in mensenlevens, ook hier. En dat we daardoor de vrede en de rust van Christus mogen kennen in ons leven en de hoop en de verwachting waar we uit leven. O Heer, we bidden voor mensen die keuze, hun hart nog niet hebben geopend voor de Heer Jezus. Heer, met name onze jongeren, wilt u bij hen zijn en dat zij ook mogen gaan begrijpen dat ze uiteindelijk zelf een keuze moeten maken. Of de meester van de duisternis gaan dienen, of de meester van het licht. En Heere, laat ons waken als gemeente om niet te gaan vertrouwen op werken en niet te vertrouwen op afstamming. Heere, maar dat het gaat om uw werk in ons. Heer, dat we vernieuwd zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat we mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont. En ons bijstaat en leidt in dit leven. Heer, we bidden u, wilt u zo bij uw volk Israël zijn. Heer, we willen u zo bidden ook als de verkiezingen afgelopen zijn. En premier Netanyahu nog een aantal jaren erbij krijgt. Wilt u hem wijsheid geven, inzicht geven en geef hem kracht, Heer, maar bovenal. Dat hij het niet uit eigen kracht of militaire kracht zal verwachten, maar gaat verwachten van die eeuwige God die zijn zoon ook voor hem heeft gegeven. Zo bidden we ook voor land en volk. Wilt u bij hen zijn, heren, bij de Messias belijden de Joden ook. Heer, als ze het vaak moeilijk hebben, onder druk staan. Heer, dat nog velen ook de Heer Jezus daar mogen leren kennen door evangelieverkondiging. Heer, doe nog een krachtig en wonderlijk werk ook onder uw volk. Heer, dat ze beloften waarmaken in het geloof in de Heer Jezus Christus. Wilt u zijn bij de wereld waarin we leven, waar zoveel nood is? Wilt u zijn bij mensen in moeite? Wilt u zijn bij mensen in Syrië, in de vluchtelingenkampen? U zijn bij vervolgde christenen ook in dat gebied, maar ook in Afrika, heren, en Noord-Korea. Zoveel landen, Heer, waar uw naam niet beleden mag worden. Sterk hen, bemoedig hen, wees hen dicht nabij. Gaat u zo met ons mee deze week in. Dank u wel, heren, voor uw woord en dat uw woord toch maar levend mag zijn. Dat we eruit lezen, dat we eruit leven, tot eer van uw grote naam. Totdat die bazuin zal klinken. En de Heer Jezus Christus ons komt halen. Heren, kom spoedig, maar neem nog velen mee. Heren, ook die wij kennen en de Heer Jezus nog niet kennen. O Heren, doe nog een wonderlijk werk in hun leven. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan staan tot slotlied zingen. Dat is Johannes de Heer, 562, vers 1 voor de zegen, vers 4 na de zegen. En we zingen zoveel mogelijk staande. De liefde van God de Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de troostvolle, maar ook krachtige werking van de Heilige Geest zij met jullie allen. Totdat de bazuin klinkt en Jezus Christus zijn gemeente komt halen. Broeder, zuster, Maranatha. Amen.